Gelieven, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij ook God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Nou, de afgelopen jaren hebben we toch al vrij regelmatig ook gesproken. In de gemeente, op de Bijbelstudies en ook op het christelijke erf in de bladen en zo. Wordt vaak gesproken, als je de oogst leest en dat soort bladen, over allerlei verschijnselen, soms ook wel dwalingen genoemd, op het christelijke erf. Sectes, opvattingen, allerlei dingen, wordt heel veel aandacht aan besteed. Er zijn websites over en er zijn mensen die daar gewoon heel veel uren in steken om dat allemaal te onderzoeken. Nou, dan noem ik een paar voorbeeldjes. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, er wordt veel geschreven over de charismatische dwalingen en uitspattingen. Over het succes-evangelie hoor je regelmatig mensen, over de alverzoening heb ik er natuurlijk nog alles over gehad. Brits-Israël-leer, Nederlands-Israël-leer, extreme bedelingen-leer, modernisme of vrijzinnigheid. Maar 20 jaar geleden zou dat rijtje anders uitgezien hebben. Toen had je al die boekjes, ik weet niet of jullie ze nog kennen, al die boekjes van Moria. Er waren hele kleine, dunne brochures allemaal. En dat ging over allerlei dingen die eraan rondgingen. En dat was allemaal, eigenlijk was de verzamelnaam was eigenlijk allemaal New Age, waar het toen allemaal over ging. Dat was echt, dat was een enorme hot item, misschien 20, 30 jaar geleden al. Toen lag de nadruk daar heel erg op bijvoorbeeld. En dat werd als een hele grote bedreiging gezien voor het christendom, de New Age, die allerlei godsdiensten en gebruiken combineren en zo één wereldgodsdienst wilde creëren, zo zei men. Daar hoor je bijna niets meer over, maar het heeft wel zijn doorwerking gehad toen, wat er toen gebeurde en kwam, en nog steeds. Nou, een van de redenen dat je er nauwelijks nog over hoort, komt natuurlijk door het feit dat veel wat toen tegen gewaarschuwd werd, alsnog via de achterdeur binnengekomen is. Toen werd er gesproken over dat de New Age alle godsdiensten onder één paraplu wilde hebben. Je moest elkaar allemaal aanvaarden en accepteren. En nou, daar werd toen heel erg tegen, kwamen mensen tegen in opstand, werden boeken over geschreven, brochures over geschreven enzovoort. Nou, nu hoor je dus gewoon voorgangers voor een zaal. Ik geloof dat een video rondgemaild is. Voor een zaal met wel 15.000 mensen gewoon hard zeggen in een evangelische samenkomst dat Allah en God dezelfde zijn. En uit die hele zaal is er niemand die dan opstaat en zegt van hier klopt iets niet. Nou, dat was 20 jaar terug, 25 jaar terug, ondenkbaar dat een voorganger van een grote evangelische gemeente zoiets kon zeggen. En dat was helemaal geen wilde charismatische gemeente of zo wat ik ervan zag. Ik kende hem al verder niet. Maar dan zie je dat wat toen in feite gewaarschuwd werd, nu binnen is gekomen. Nou, dus we horen er weinig over, want vooral in die bewegingen zie je het. Nou, een voorbeeldje is de paus bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie opgevallen is, hij was nog niet, maar was nog maar net aangesteld, de nieuwe paus. Toen deed hij een radiotoespraak op Radio Vaticaan, waarin hij gewoon letterlijk zei dat iedereen behouden zou worden. Of je een atheïst was of christen of zo, dat maakt allemaal niet uit. God had iedereen lief. Nou, die woorden zijn heel snel ingetrokken door, hoe heet die man, de Nunesius of zo? Zo'n secretaris, zeg maar. Die heeft het heel snel ingetrokken. Maar het is uitgezonden, het heeft in verschillende kranten gestaan, dat de paus dat gezegd had. En het was eigenlijk al wel een beetje bekend dat hij zo dacht. Maar hij wordt op een enorm voetstuk gezet, zelfs in evangelische kringen, omdat hij iemand is die heel veel aandacht heeft voor de armen en de zwakken en dat soort dingen. Dat is inderdaad een hele goede eigenschap, daar heeft hij heel veel aandacht voor. Hij drukt de kerk daarop van doe daar wat aan. Nou, ik denk, er ligt onder het Vaticaan, ligt er op één na grootste goudvoorraad ter wereld. Verkoop dat spul, deel het uit aan de armen. He? Opgelost. Maar nee, dat doen ze dus niet. Hij gaat erop zitten en hij zegt van jullie moeten beter voor de armen zorgen. Dus ik vind het een beetje dubbel. Maar die man bijvoorbeeld is in feite een aanhanger van het idee dat iedereen toch uiteindelijk wel behouden zal gaan worden. Liefst dan via de Roomse Kerk, maar uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. Dus dan zie je weer zo'n iets wat eigenlijk een nieuw-aidsachtige herkomst heeft, wat gewoon binnengedrongen is in de Roomse Kerk. Nou, het is van één kant natuurlijk niet onbelangrijk bekend te zijn met die dingen, want anders hadden we het niet kunnen zien. Als je geen weet van hebt, kun je niet herkennen. En als je niet herkent, ben je, voor je het weet, het slachtoffer van. Vorige week was ik in Winsum. En ik ging even tanken en er was daar de man van de benzinepomp, die had zo'n mooi apparaatje. En dan flip, daar ging je geld doorheen en had hij gecheckt of het echt was. En ik zei, is toch anders zo'n ding? Ik zei, mijn printer is goed, hè? En toen begon hij te lachen, toen zei hij, hier in de regio heb ik er aardig wat uitgevist die niet goed waren, hoor. Ik zei van, hoe zou het? Vertel je mij dat daar in de buurt heel veel valse briefjes van 20 in omloop waren. Dat komt niet eens meer in de krant tegenwoordig, maar hij zei van, die lopen allemaal tegen de lamp bij mij. Hij zei van, allemaal eigenaars van cafeetjes, snackbars en zo, kleine supermarktjes. Die zijn allemaal de klos, want die criminelen die gaan op het platteland, gaan ze dat valse geld inwisselen bij dat soort tenten. Ze kopen er een patatje van, betalen met 20 euro en krijgen allemaal wisselgeld terug wat wel echt is. En vervolgens komt zo'n snackbar eigenaar, die komt benzine tanken en vals geld. Dus die zit dan met een gebakken peren. Maar wie niet van het bestaan van vals geld weet, of weet hoe je kunt controleren of de mogelijkheden niet heeft, zal het met graagte aannemen en het willen gebruiken. En die mensen die van die snackbar, die geven het ook gewoon uit met de benzinepomp. Nou, dan denk je, wat heeft dat met het evangelie te maken? Nou, met vals geld is het zo. Als je niet op de risico's bent, op de hoogte bent, hè, van de risico's van vals geld, of een beetje kennis hebt van de materie, dan neem je dat aan met graagte. En als je niet weet wat de echtheidskenmerken zijn van echt geld, dan kun je het niet met elkaar vergelijken. Zo was een tijdje terug, was zo'n experimentje, ik geloof dat mensen een briefje van 25 kregen, van 25 euro, wat helemaal niet bestaat. Het werd overal geaccepteerd, in winkels en zo. Wordt niet helemaal, oh 25 euro. Het komt nog steeds, 25 gulden zitten mensen in het hoofd. Dus zo zie je maar, het was luid en duidelijk vals, maar ze namen het gewoon aan. Dat kun je dus voorkomen als je de risico's kent en weet wat echt geld is, dat een briefje van 25 niet bestaat. Aan de andere kant is wanneer er over dwaling gesproken wordt, vaak de ondertoon negatief. Dwaling is een negatief aspect van geloof. En heel veel mensen willen daar liever niet mee bezig zijn. Want dat is negatief, dat is gezeur en dat valt allemaal mee. En de gemeente gaat toch prima. En, nou, dus hoeven we het er niet over te hebben. Nou, dat zou je kunnen sterker stellen. Ik ben het er wel mee eens dat we ervoor moeten waken niet altijd maar negatief te spreken. Altijd negatieve dingen benadrukken is niet goed. Als er mensen bij elkaar komen rondom het woord en er wordt alleen maar negatief gesproken, dan gaan mensen weg. In Colossenzen 4, vers 6, Paulus dan ook, uw spreker zij te alle tijden aangenaam en niet zouteloos. Of in de HSV-vertaling, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Eten zonder zout vinden de meeste mensen niet echt lekker. En een beetje zout erop maakt het gewoon lekker, smakelijk. Dat wil niet zeggen dat daarmee het eten verandert, maar je brengt het wel op smaak. Het woord dat wij spreken of brengen, moet, om het maar eens in deze tijd om te zetten, ingaan als een Big Mac. Dat wil niet zeggen dat het evangelie een Big Mac moet zijn. Maar er moet een verlangen zijn. Ja, dat hoor ik. Maar dat is gewoon, het moet goed smaken. Je moet ervoor in de rij willen staan. Als je daar komt, s'avonds om 6 uur, nou kun je vaak lang wachten voor je aan de beurt bent. Nou, dat zou in een gemeente ook zo moeten zijn. Dat mensen ervoor in de rij willen gaan staan, voor die boodschap. Nou, soms ontkom je er echter niet aan om toch wat kennis te nemen, te informeren over andere zaken, op die dwaling bijvoorbeeld. Of iemand, of een groepering, of een leerstelling. Maar laten we vooral wel in het oog houden dat wat we in de Bijbel hebben ontvangen, het evangelie is. Nou, ik denk dat het wel bekend is, maar evangelie komt van het Griekse woord evangelium. En dat betekent gewoon goede of blijde boodschap. Een goede, een blijde boodschap. Dat is een boodschap waarvan je zou denken dat mensen daar inderdaad voor in de rij staan. Dat het een boodschap is die ze willen horen in plaats van de valse leer. Nou, boven het gedeelte van 1 Johannes 4, wat we zo net lazen, staat in veel Bijbels als opschrift waarschuwing tegen dwaalleraars. En deze waarschuwing wordt door Johannes in maar 6 versen uiteengezet. Tenminste, in het begin speel ik ook die 6 versen. Maar het is opmerkelijk als je ziet dat het maar 6 versen zijn. Als je ziet hoeveel dwalingen er ook toen al waren. Dat hij maar 6 versen daarvoor nodig heeft. Als je ziet hoeveel boeken vol erover geschreven zijn. Nou ja, zeker ook als je ziet hoeveel versen in die brief bijvoorbeeld, wat we vorige keer over hadden, besteed zijn aan het zondevraagstuk. Ja, van hoe moet je omgaan met zonde als je zondigt in Christen enzovoort. Nou, hij begint in 1 Johannes 4 vers 1 met vertrouwt niet iedere geest, maar beproefde geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn de wereld uitgegaan. Nou, even het woord voor geest hier, en bij de Bijbelstudie hebben we het ook meegekregen. Wij kunnen natuurlijk geen Grieks lezen, dus gebruiken we daar zo'n mooi boek voor, zo'n lexicon, zo'n Strongsboek. En daar kun je dat even opzoeken. Het woord wat hier in onze vertaling als geest is vertaald, is pneuma. Dat weten we waarschijnlijk allemaal. Het pneuma, dat komt ook voor pneumatisch, het is lucht aangedreven, geest is lucht enzovoort. Dat is het Griekse woord pneuma. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar wat heeft dat met valse profeten te maken? Nou, er zit een beetje iets verborgen wat in onze taal niet echt heel mooi uit de verf komt. Pneuma heeft namelijk diverse betekenissen, maar in dit geval, gezien de relatie met de valse profeten, oftewel gewoon mensen, is de vertaling op twee manieren mogelijk. Het eerste is geest, hè, zoals het hier staat, vertrouwt niet iedere geest. Maar, als in de ziel of het wezen van een mens, oftewel de menselijke geest, niet de goddelijke geest, want dan zou er geen pneuma staan, maar de menselijke geest. Het tweede betekenis is geest als in de aanleg, positie of invloed welke de mens vult of regeert. De kracht die over je heerst. Dat heeft een Strong erbij staan. Nou, valse profeet, valse profeten hier, daar staat, en dat kunnen we eigenlijk al bijna al begrijpen wat dat betekent, daar staat gewoon pseudo-profetes. Nou ja, pseudo weten we allemaal, is ook nep. Pseudo is nep. Dus valse profeten, nep-profeten. Dus eigenlijk wat Johannes hier zegt in dit vers is, vertrouw niet ieder mens, maar beproef de kracht in hem, of die wel uit God is. Want er zijn veel mensen die doen alsof ze door God geïnspireerd zijn, als ik het naar onze taal mag vertalen. Nou, bijna alle vertalingen kiezen ervoor om geest min of meer concordant, oftewel zo letterlijk mogelijk te vertalen. Maar mijn zinziens wordt het daardoor extra moeilijk gemaakt. Ik heb het in het verleden een keer meegemaakt. En dat was niet alleen. Dat er een voorganger was bij iemand die bij een broeder of zuster, daar weet ik niet meer, dat was in een tentsamenkomst in Drachten. En dat die persoon bezeten was volgens hem. En die man bleef maar doorgaan. En toen wilde hij de geest in die mens laten spreken. Zich kenbaar laten maken enzovoort. Nou, ten eerste kan een gelovige niet bezeten zijn. Als je wedergeboren bent, is de Heilige Geest in je. Is er geen ruimte voor een andere geest. Daar kun je een hele studie over houden. Hebben we al gehad in het verleden. En ten tweede, baseren dat soort mensen zich hier dus op. Van beproefde geesten. Maar dat betekent niet dat je tot iemand dat mag gaan lopen schreeuwen. Dat de Heer Jezus tegen de geest zei, dat de Heer Jezus meerdere was dan de geesten die in die mensen leven. Van maak je bekend. Dat is heel wat anders. Je ziet de apostelen, zou het ook niet doen. En wij al helemaal niet. Wat Johannes zegt, is toetsen wat die mensen brengen aan woord, aan prediking. Vertrouw die mensen niet zomaar, maar toetsen wat ze zeggen. Het gaat hier gewoon over mensen die in de gemeente komen of zijn. En doen alsof ze door God geïnspireerd spreken. En dat kan zijn door profetie, dat kan zijn door onderwijs, dat kan zijn sprekers, dat kan zijn met de koffietafel. Maar essentieel is dat iemand claimt dat zijn inzichten goddelijk geïnspireerd zijn. Oftewel door directe openbaring, ofwel door inzicht of kennis van bijvoorbeeld het woord van God. Wat Johannes dus zegt is: toets wat zij brengen. Nou, hoe doe je dat? Daar hoef je echt geen toestanden van te maken, maar geesten in iemand willen commanderen. Paulus heeft het gewoon verteld in 1 Korinthe 14 vers 29. Ik lees het wel even voor, 1 Korinthe 14 vers 29, want daar staat dan: wat de profeten betreft, dus als iemand profeteert in de gemeente, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. Oftewel, als iemand spreekt, namens de Heer zegt te spreken, en dat kan wezen in een profetisch woord, dat kan een visioen wezen, maar het kan ook een prediking zijn of een bijbelstudie, dan moet de toehoorder moet dat beoordelen. De hele gemeente moet dat beoordelen. En Johannes zelf zegt dat je het kan toetsen aan die mens zelf. In wat we net lazen in vers 2. Iedere geest, oftewel ieder mens, die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. In Johannes 4 vers 2. Nou, zij misschien wel denken, ja, dat kan iedereen wel beweren. Maar dan weet je nooit zeker of hij wel echt gelooft in Jezus. Iedereen kan zeggen van ik geloof in Jezus. Nou, dat is natuurlijk waar. Maar als je dan even naar het woordenboek gaat, en dan kijk naar het woordje belijden, hè, ieder mens die belijdt, dat Christus in het vlees gekomen is, het woord belijden, is volgens het woordenboek een verklaring afleggen, een bepaald geloof aan te hangen. En dan kijk je naar de synoniemen die erbij horen, en dat is aanhangen, bekennen en getuigen. Dus alleen zeggen, ik geloof in Jezus, dat het gaat alweer een stapje verder. Oftewel, dit impliceert met elkaar dat er sprake is van een stukje actie. Niet alleen in woord belijden, ook in gedrag. Want iets aanhangen en getuigen ervan gaat een stapje verder dan alleen maar zeggen dat je het gelooft. Maar ook hier is onze vertaling een beetje zwak. Het helpt een blik dus nogmaals in de Strongs te werpen. Want het woord wat hier vertaald is met belijden, dat zullen jullie herkennen. Dat is homologeo. Nou, homo is gelijksoortig, dat weten we allemaal. En dit is ook de vertaling van het woord. Homologeo is gelijksoortig zijn. In te stemmen met, niet te weigeren. En pas de achtste verklaring in het rijtje is het woord belijden. Dus de vertaling naar belijden is eigenlijk wel een beetje, nou ja, een van de latere opties of mogelijkheden. Dat is een beetje ons taalgebruik, hè? De talakana-ans noemen ze ook wel. Er zijn allerlei dingen ingeslopen en dan wordt dat dan maar weer zo vertaald. Terwijl hier gewoon staat dat iedere geest die gelijksoortig is of instemt met dat Christus Jezus in het vlees gekomen is, is aan God. Johannes spreekt hier over de mens die gelijksoortig is als de andere gelovigen. In zijn zonden, in zijn belijden, erkennen dat Jezus Christus is. Oftewel een medebroeder of zuster in leven en leer en overeenstemming met de andere gelovigen. Nou, kort samengevat, wat we dus zien is dat we de woorden moeten toetsen van iemand die spreekt. Het kan dus zijn een profeet, een leraar of een uitlegger. Hoe dan ook, er moet getoetst worden wat gesproken wordt. Dat is de context van 1 Korinthe 14. En dat moet getoetst worden door de hele gemeente. Er staat letterlijk dat er onderscheid gemaakt moet worden in 1 Korinthe 14. Oftewel, het is een opdracht aan de hele gemeente om wanneer mensen spreken, met de claim dit namens de Heer Jezus te doen, er een onderscheid gemaakt moet worden door de luisteraars, of dat wel zo is. De woorden die ze spreken, of profeteren, of leren, moeten getoetst worden. Nou, dat geldt dus ook voor wat ik hier vandaag zeg. Dus je hebt nog een stukje huiswerk straks voor vanmiddag. Controleer wat iemand zegt. Daar heb ik wel vaker op gewezen, denk ik. Nou, de tweede, wat we hier zien, is geloof, leer en leven. Zo maar genoemd. Degene die spreekt, profiteert, onderwijst enzovoorts, moet gelijksoortig zijn aan de andere gelovigen in geloof, leer en leven. Als we als gemeente met elkaar hebben afgesproken dat we de Bijbel als uitgangspunt nemen en zeggen dat we geloven wat daarin staat. En dan komt iemand binnen en zegt van ja, in de Bijbel staat wel dat God, de God van Israël, die moeten volgen, maar Allah is eigenlijk dezelfde. Je moet zeggen, of je bekeert je van die weg, of daar is het gat van de deur. Het klinkt bot, maar het is wel zo. Nou, hoe moeilijk kan het zijn, zou je denken, die twee punten, woorden toetsen en geloof leren en leven. Nou, het schijnt ook te zijn dat het heel moeilijk is, want als we ons heen kijken zien we massa's mensen die allerlei wind van leer achterna lopen. Maar goed, ik wou niet negatief zijn vandaag, en dan klinkt dat altijd al wel weer zo negatief allemaal. Ja, want we hebben een blijde boodschap. En dus gaan we terug naar de tekst. Vers 3. En iedere geest die Jezus beleidt, is niet. Die Jezus niet beleidt, sorry, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal en hij is nu reeds in de wereld. Nou, duidelijk, de conclusie van Johannes is, wie niet woord, leer en leven, in woord, leer en leven overeenstemt, gelijksoortig is aan wat de Heer Jezus allemaal belichaamt, die volgt feitelijk de antichrist. Nou, dan denk je van, nou, poepoe. De antichrist, dan lees je in Openbaring, de antichrist komt er zo, maar wat zeg je nou? Die is al onder ons, die is nu al, die geest is er al. En dat is gewoon de geest van de tegenstander van God, van de Satan. En als je de Heer Jezus niet volgt, val je automatisch onder de andere categorie. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen. De moeite die je moet doen is de Heer Jezus volgen. Maar als je dat niet wilt doen, val je automatisch onder een andere categorie. Dat is verder helemaal, ja, massa's mensen doen dat zonder dat ze het zelf weten eigenlijk. En daar handelen ze dan uit. Nou, kijk om je heen in de wereld. Hoeveel moord, doodslag, problemen, pesterijen op school. Hoeveel mensen wel niet heel erg vervelend gedrag vertonen, om het maar zacht te zeggen. Nou, dan heb je het over iemand die onder de geest van de antichrist staat. En als het iemand is die wedergeboren is, kan je erop wijzen en jij stemt niet overeen in leer en leven met wat Gods woord zegt. Doe daar wat aan. Vers 4 tot 6 wil ik verder lezen. Want is dat een prachtig gedeelte. Het slaat ook nog aan, hoorde ik dus net over wat we straks in de buitenstudie verder gaan doen. Want dan gaan we er verder uitdiepen als we het hebben over priesterschap en verlogen. 4 tot 6. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Nou, in vers 4 zegt hij dan, gij zijt uit God. En in vers 6, wij zijn uit God. Nou, dan durf je anders nogal wat te zeggen. Dat durf je tegenwoordig op straat zomaar niet meer te zeggen. Dan krijg je misschien wel zo'n jasje aan en word je afgevoerd. Als je zegt van, ik ben uit God. Dan zeg je, nou, dat wordt gevaarlijk met die jongen. Hij durft wel wat te zeggen. En heel veel mensen zeggen van, nou, dat kan echt niet. En vooral de modernistische stromingen zeggen, dat kan echt niet dat je zoiets zegt. Want dan moet je ten eerste al betwijfelen of God bestaat en of je daar wat kunt zijn enzovoort enzovoort. Maar hij zegt niet alleen, gij zijn uit God, hij maakt het nog erger, hij zegt, wij zijn uit God. Nou, hoe durft iemand dat te zeggen, zou ik denken. Helemaal goed. Tegenwoordig moet je daar maar niet zo zeker van zijn. En toch zegt Johannes het, heel zeker. En zwart op wit. En nadrukkelijk zegt hij het. Gij zijt uit God. Nou, we weten nu, na de vorige keer en deze keer denk ik, dat het gij zijt uit God slaat op de kracht die je drijft, die in je is. Die kracht, die heilige kracht, die heilige geest, is uit God. En de heilige geest is waardoor je spreekt, leeft en handelt. De geest van Christus en de tegenpool daarvan is de geest van de antichrist. Nou, daarmee erkent Johannes dat wat de gelovigen waarin hij schrijft, dat die geloven leren en in levenswandel zijn conform Gods woord. Dat ze leven vanuit de geest van God, vanuit zijn geest, vanuit de Heilige Geest. En omdat zij uit God zijn, hebben zij overwonnen die dat niet zijn. En dat is eigenlijk, dat gaat over geestelijke strijd natuurlijk, hè. Op voorhand. Heel vaak wordt er gezegd, we zijn meer dan overwinnaars. We zijn dat ook, dat zegt Gods woord. Maar op voorhand, omdat Gods geest in je is, heb je wat in de wereld is overwonnen. Maar dan moet je wel zorgen als gelovigen dat je die kenmerken van het evangelie van Christus Jezus kent. Dat je de blijde boodschap kent en ernaar leeft, handelt en erin gelooft en vasthoudt aan dat geloof. Nou, wij zijn uit God, zegt Johannes. Ook toen al werd een dergelijke uitspraak al snel als een vorm van sectarisme of zelfoverschatting beschouwd. Hoor. Dus iemand zei van ik ben uit God. Want dat was een van de redenen waarom Jezus gekruisigd is. Hè? Doordat hij zichzelf gelijk stelde met God, zijn de fariseeën. Wij zijn uit God. Maar Johannes bedoelt hier niets anders dan wat hij ook van de gelovigen vaststelt. Zijn prediking, levenswandel, de kracht die hem dreef, is uit God. Daarom zei hij, wij zijn uit God. Had hij dit zelf van de Heer Jezus persoonlijk gehoord en bevestigd gekregen? Toen de Heer hen de Heilige Geest had. Ik wil even met jullie lezen, Johannes 20, vers 20 tot 23. Evangelie van Johannes 20, vers 20 tot 23. Johannes.
20. Johannes 1, 2, 3.
Gewoon Johannes, even geven.
Ja.
Hoofdstuk 20.
Oké, dat stond ik hier.
20 vers 20 tot 23. Oh, ik begin met 19. Vers 19. Toen het een avond was. Op die eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde en de discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, en dit heb ik vervolgens wat nu komt dik gemaakt onderstreept, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Dat zei hij dus tegen Johannes en de andere apostelen. Nou, mag Johannes dan zeggen dat hij die geest van Christus heeft ontvangen, dat hij zegt van wij zijn uit God? Als je zelfs gezegd wordt door de Heer Jezus, dat wie je de zonde vergeeft, vergeven zijn. Nou, tegenwoordig denken de pastoors en de priesters dat ze bij de biecht dat nog steeds kunnen. Maar alleen God vergeeft de zonde. Maar God gaf hun die, de Heer Jezus gaf hun die macht, om het zo maar te zeggen. Dat was toen in die tijd nodig om de gemeente op gang te krijgen, zeg maar. Nou, als de Zoon van God dat tegen je persoonlijk heeft gezegd, is er geen mens die jou daar nog kan wijsmaken dat het niet zo is dat je uit God spreekt. Want wat zij geleerd en onderwezen waren, dat kwam allemaal vanuit de Heilige Geest en uit van het onderwijs van de Heer Jezus zelf. De apostelen konden met volste recht zeggen, wij zijn uit God. Wat wij leren is uit God. Maar de apostel zegt het hier ook tegen de ontvangers van de brief die hij schrijft. En niet alleen tegen hun, hij zegt het vandaag ook tegen ons. Hij zegt eigenlijk, jullie zijn uit God. Nou, dan denk je, hoe kan dat? De boodschap vandaag is dus een blijde boodschap, een evangelie dat ons vertelt, jij bent uit God. U bent uit God. Wij zijn uit God geboren. Ik wil daarom afsluiten met het hoge priesterlijk gebed van onze Heer Jezus. Dit gebed was natuurlijk in de eerste plaats voor de discipelen bedoeld. Heel vaak wordt gezegd, ja, dat is voor de discipelen, dat mogen we niet op onszelf toepassen. Nou, dan lezen we niet goed, maar daar komen we zo nog op. Ik heb vergeten een hoofdstuk erbij te zetten waar het uitkomt. Volgens mij is dat Johannes 7, hè? Ja. Vers 6. 10. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hun, niet voor de wereld bid ik u. Zie wat er staat, niet voor de wereld bid ik u. De Heer Jezus bidt alleen voor ons, voor de gelovigen, maar voor hen, die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn boodschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in uw waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Nou, als je hier nou even naar vers 20 gaat, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat zijn wij. Dat zijn al die generaties van gelovigen die ons zijn voorgegaan. Dus dit gebed is wel degelijk, ook nu nog, vandaag, op onszelf van toepassing. De Heer Jezus heeft voor ons gebeden. Dat kunnen we hier lezen. Door het werk van de apostelen zijn wij tot geloof gekomen en dus geldt dit voor ons. En dan zie je ook in de versen die daarna volgen, dat eigenlijk wat Johannes zegt, hier door de Heer Jezus al gezegd werd. Vers 26. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik en hen. Nou, in de versen daarvoor ook, opdat ze één zijn. Dus allemaal mogen we gewoon op onszelf toepassen. Dat we één zijn met de Heer Jezus. Wij zijn uit God, want Hij is in ons. Nou, met die gedachte wil ik afsluiten vandaag. Dan gaan we het allemaal doen. Oh, dat was nog niet gezegd, zeker. We moeten om 12 uur.
Ja, hoor, zo zeg.
12 uur moeten we eruit zetten.
Ja.
Met de mededelingen. Wie.